Goedemorgen, gemeente van Christus. Leden, vrienden, kinderen. En u die misschien zomaar een keer op deze zondagmorgen 14 juni naar de uitzending kijkt van de Vrije Evangelische Gemeente te Den Helder. Mijn naam is Martin Vos en ik mag u namens de kerkenraad heel hartelijk welkom heten en u ook een gezegende dienst toewensen. Vanmorgen zal bij ons voorgaan onze broeder Peter Wijngaarden. En we wensen vanaf deze plaats ook Peter Gods rijke zegen toe bij zijn woordverkondiging. Dan wil ik u een aantal afkondigingen doen. En de eerste, dat is dat aankomende woensdag, en dat is 17 juni, zal de inloopmorgen niet doorgaan. Dus de inloopkoffiemorgen gaat aanstaande woensdag niet door. En dat is in verband met werkzaamheden hier in het kerkgebouw. En we gaan hier een nieuwe vloer leggen. Dus nogmaals, aanstaande woensdag 17 juni is er geen inloopmorgen. Donderdagavond zal de bidstond wel plaatsvinden hier in het kerkgebouw. En daar bent u allemaal heel hartelijk welkom en nodig. We hebben nu twee keer de bidstond gedaan. En we zien toch ook met de inachtneming van de RIVM-regels dat we dat kunnen doen. En het is fijn om elkaar ook op die wijze te ontmoeten. Zoals gezegd, vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder Peter Wijngaarden. Vanmorgen zullen we ook een extra collecte houden die bestemd is voor kerk en vluchteling en die is ook heel warm bij u aanbevolen. De collectes gaan momenteel in de gemeente via de Gift-app en in het maandblad vindt u een heel stukje waarin u kunt zien hoe u de Gift-app kunt gebruiken en hoe u ook de tweede collecte kunt aanklikken voor de Gift-app. En die is dus deze morgen voor kerk en vluchteling en die is heel warm bij u aanbevolen. Volgende week zal bij ons voorgaan onze broeder Peter Vaas. Wilt u ook voor hem bidden in zijn voorbereiding? Dan vraagt de kerkenraad uw gebed en uw voorbeden voor onze zieken in de gemeente. En onze mensen die in de gemeente herstellende zijn van operaties. En ik wil u vragen of u hen wilt gedenken in uw gebeden. En u kunt hun namen vinden in het maandblad. Ook de ouderen en degenen die alleen gaan in deze tijd wil ik bij u brengen om ook die niet te vergeten in uw persoonlijke gebeden. En laten we die ook opdragen in onze persoonlijke gebeden. Ik wil ook vragen of u wilt bidden voor ons als kerkenraad als we toch in deze tijd om ons heen moeten kijken hoe we moeten gaan functioneren ook binnen de kerk straks. Als we per 1 juni misschien toch de deuren weer mogen openen, gaan we kijken hoe we dat moeten gaan doen. En ik vraag u graag of u wilt bidden voor ons, voor wijsheid, voor inzicht, maar ook dat we ook God mogen vertrouwen dat het allemaal op een goede wijze zal gebeuren. Even kijken. Nou, u kunt straks, als de zang- en muziekgroepen gaat zingen, kunt u ook zien dat er hier heel hard gewerkt wordt in het kerkgebouw, dat u een hele lege kerkzaal ziet, maar dat zult u in het filmpje wel zien. Voor we nu helemaal verder gaan met de dienst, wil ik u graag eerst een moment geven van stil gebed, zodat we ons hart kunnen richten op de Heer en zodat we onze gedachten ook vrij kunnen maken, zodat de boodschap die broeder Peter Wijngaarden zal brengen ook ingang zal vinden in onze harten. Laten we daarom ook stil zijn. Zo mogen we ook deze morgen weten dat onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader, van zijn Zoon de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Nou, dan gaan we zo meteen heerlijk zingen onder leiding van onze eigen muziek- en backinggroep. En ik mag u namens de kerkenraad ook een hele gezegende dienst toewensen.
Goedemorgen allemaal. Nou, zoals jullie kunnen zien, sta ik in de prachtige Helderse duinen. En zoals ik in het kerkblad al vroeg, wat doen jullie allemaal zo in deze tijd? Want ja, we moeten toch allemaal een beetje fit blijven. En dat thuis zitten is ook niet helemaal leuk. Gelukkig start ook alles weer op. Maar ja, ik loop dus 's morgens met de hond hier. En de ene keer wat langer dan de andere keer. Daar staat hij. Dus ja, zo begin ik de dag een beetje. Een klein beetje energie te krijgen met dit alles. Door een foutje in het kerkblad zijn de verjaardagen er niet ingekomen. Dus bij deze maak ik even gebruik daarvan. En wil ik de jarige feliciteren. deze week zijn jarig. Daar komt het. Ik moet even mijn briefje erbij pakken, want ik weet het niet allemaal in mijn hoofd. Tom van der Graaf op 15 juni. Zuster Timmermans op 17 juni. Menno de Vos op 21 juni. Ikzelf op 28 juni. En de jarige in juni die al voorbij zijn is Willem Gers op 1 juni. Jolien 2 juni. Noah op 5 juni. En Lin op 7 juni. Dus iedereen die al jarig is geweest, van harte gefeliciteerd. En degene waarvoor het nog gaat komen, spannend. Ik wens jullie een hele goede dienst. Dat jullie ervan mogen genieten. En blij dat we zo met elkaar toch verbonden mogen zijn. Groetjes.
Goedemorgen allemaal. Welkom deze zondagochtend. We hebben een zangdienst weer op afstand. Welkom voor alle kijkers thuis. En we gaan zo meteen zingen. 573. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We mogen ons richten op alle dingen die wel doorgaan. Zoals de dingen die zijn opgestart ook hier binnen kerk. De zondagochtend gaat er wel niet door. Maar de woensdagochtend mag je hier in de kerk komen. Er zijn ook heel veel mensen geweest. En op donderdag is weer de bidstond en de vrijdag de jeugd. En we richten ons op de dingen die wel doorgaan. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. Heel veel dingen die ook niet doorgegaan zijn. Super jammer dat er geen eeuwjongerendag was voor de tieners. We hebben dat een beetje opgevangen door liedjes te sturen die je graag luistert. En op die manier toch een klein beetje de eeuwjongerendag thuis te vieren. Zo is ook opwekking geweest, de Pinksterconferentie. Super lekker weer, dus we konden eigenlijk lekker in ons tentje. Geen regen, geen laarzen mee, maar helaas ging dat niet door. Dus in de eigen achtertuin maar een beetje opwekking. Maar toch een beetje anders. Lastig om dat thuis te doen, om hetzelfde te ervaren. Als ik terugdenk aan de grote zingin, met zoveel mensen bij elkaar, waar we dan nummers zingen. Dat is toch geweldig om zo met christenen bij elkaar te zijn. Op afstand is dat toch anders. Maar om het toch een klein beetje terug te laten komen. Een nummer waar ik goede herinneringen van heb, van de zing-in, is het ballonnenlied. Waarbij we ook allemaal een ballon kregen, waar je dan een kaartje kon schrijven voor iemand. En dan gingen bij het tweede coupletje gingen alle ballonnen tegelijk omhoog. Echt geweldig om te zien. We zingen Opwekking Kids 2, het ballonnenlied.
Ballonnetjes, vrolijkheid, maakt ons de lof. meteen oprecht, goedemorgen. Nou, als ik dat uitspreek, lig ik met permissie. Want het is helemaal geen morgen, het is donderdagmiddag. En ik ben bezig de preek op te nemen. En dan zeggen we altijd van harte welkom. Nou, deze keer van harte welkom bij ons thuis. Ik zit op zolder om deze boodschap, deze toespraak te houden. En ja, dat deze keer wat anders. Door de coronatijd is het allemaal wat anders. Afgelopen zondag was ik in een gemeente, er waren 3 mensen in de kerk. Plus 4, 5 van de techniek. En that's it, want toen deden we een livestream. Maar toch, van harte welkom en leuk dat je kijkt. En ik hoop ook op deze manier je weer ook voor de komende week weer wat gedachten, ideeën mee te geven die je mee kunt nemen in je leven. Maar bovenal in je relatie samen met God, om weer verder te komen, om door te kunnen gaan. Nou, misschien weet je wel dat we afgelopen zondag de zondag voor de Leidende Kerk hadden. En ik heb wel wat met de Leidende Kerk, als je dat zo mag formuleren. De kerk heeft altijd wel een bijzonder plekje in mijn hart. En ik had even bij jullie gekeken in de livestream, waar hadden jullie het afgelopen zondag over? Nou, Gerben sprak niet over de vervolgde kerk. Dus ik denk, weet je wat, ik doe nog een keer zondag voor de vervolgde kerk. Om ook weer de broeders en zusters bij jullie onder de aandacht te brengen. Dus vandaag wil ik met je gaan nadenken over de vervolgde kerk. Nou, de bijzondere tijd waarin wij zitten heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de vervolgde kerk. En we horen bijzondere verhalen over wat de corona invloed is in de kerk. We horen verdrietige verhalen uit Niger, waar we horen dat de christenen eigenlijk de klappen krijgen. In Niger is een beetje het idee dat het coronavirus is een westelijk probleem. Nou, in het westen wonen christenen, dus de christenen krijgen daar de klappen. Een ander verhaal wat we horen was vanuit China. Zeker aan het begin van de crisis. Ja, hoe daar Chinese christenen eigenlijk kansen kregen om van hun geloof te kunnen getuigen. Dus ook een hele bijzondere en een mooie ontwikkeling. We hoorden van Iran, misschien heb je ook wat meegekregen. Iran heeft 54.000 christenen of gevangenen vrijgelaten uit de gevangenis om het virus in de hand te krijgen. En daar zaten ook heel veel broeders en zusters bij die opgepakt waren en in de gevangenis waren gezet omwille van hun geloof. Allemaal hele bijzondere ontwikkelingen. Nou, misschien ook voor jezelf wel. Ik weet of je er wel eens over nadenkt. Ik heb er natuurlijk eens over na zitten denken. Maar ja, als men in mei in januari had gezegd, Peter, je kunt je spreekbeurten na mei wel even tijdelijk stoppen en je moet maar weer eens zien wanneer je aan de slag komt, had ik het niet geloofd. Maar ja, we weten dat de praktijk anders is. Maar we zijn er nu ook een keer mee geconfronteerd in een situatie waarin het niet mogelijk was om naar de kerk te gaan. Dat we zelf iets moesten bedenken. Of dat de leiding van de gemeente wat dingen had bedacht om te kunnen doen. Maar we konden niet gaan. We werden eigenlijk verboden om te gaan. En toen ik die gedachte wat op mijzelf inliet gaan, toen denk ik, ja, mijn broers en zusters daar mogen ook niet. Maar ook niet, heb ook geen toestemming om op te gaan naar dat huis van God om elkaar te ontmoeten. Om die, wat die Bijbel daar zo mooi noemt, die gemeenschap van heiligen met elkaar te hebben. En onze broers en zusters maken dat elke keer mee. Wij kijken een beetje uit, misschien ook straks bij jullie, vanaf jullie misschien mogelijkheden. Zij niet, het mag gewoon niet. En ik vond dat zelf toch wel een les van deze tijd, om daar toch eens bij bewust van te worden. De luxe en het gemak die we hier hebben om op te mogen gaan naar de kerk. Dus vandaag de zondag voor de Leidende Kerk, deel 2 voor de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder. Als je nadenkt over de vervolgde kerk, dan is er een andere term die we ook wel eens gebruiken. Dat zijn geheime gelovigen. En geheime gelovigen zijn mensen die dus in het geheim moeten opereren. En als je dan in bepaalde landen komt, nou, dan zie je van allerlei dingen. Je ziet boeddhistische tempels, je ziet kloosters, je ziet Hindoestaanse tempels. Allerlei varianten, animistische zaken zie je. En in sommige landen zie je dan helemaal geen kerk. En als je daar dan staat, dan denk je helemaal geen kerk. Of de kerk is dichtgetimmerd of bijna soms helemaal afgebroken. Dan denk je, zouden er dan wel christenen zijn? Nou, ik geloof dat er in elk land van deze wereld volgelingen van Jezus zijn, dus ook daar. En deze geheime gelovigen, die leven in een situatie waarin wij eigenlijk helemaal niet bekend mee zijn. En tegelijk zijn dat er ook weer mensen die, ik moet even de preek er even bij zoeken, want even het juiste briefje, ik ben natuurlijk ook wat van slag, hè, die toch hele grote risico's lopen. Ja, ze kunnen niet vertellen dat ze Jezus volgen. Want als ze dat doen, worden ze opgepakt. En in sommige landen niet alleen zij, maar ook hun familie. En moeten ze in een kamp. En we weten van een land waar 3 generaties in het kamp moeten zijn, zodat hun bloed weer zuiver zou zijn. Weet je, en als ze dan samenkomen, dan doen ze dat heel erg in het klein. Een kleine huisgemeente. En dan zijn ze nog heel luxe ook. We kennen ook landen waar een kerkdienst niet bestaat uit meer dan 2 of 3 mensen op een bankje. En dan praat je niet met elkaar, nee, dan zit je gewoon bij elkaar. Weet u, en als ze ergens naartoe gaan, moet het allemaal in groepjes of eigenlijk iedereen apart. En als je in dat soort landen bent, dan is het de gewoonte dat je je schoenen uitdoet en die zet je voor de deur. Nou, in dat soort landen doen ze dat niet. Die schoenen gaan mee naar binnen en die worden achter de deur neergezet. Weet u, je hebt niet in de gaten wat dat betekent. Ze zijn altijd op hun hoede, altijd bewust van het gevaar. En aan de andere kant vallen ze ook niet op. Functioneren ze in de maatschappij waar ze deel van uitmaken. Ze doen hun werk. Sommigen dienen in het leger. Weer anderen werken met de kinderen. Ze doen hun sport. Kinderen gaan gewoon naar school. Ze doen gewoon mee. Ze zijn geheime gelovigen. Mensen die Jezus volgen in het geheim. Weet je, en dat is heel bijzonder. Christen zijn in een niet-christelijke omgeving. Hoe kun je daar handen en voeten aan geven? Weet je, Johannes 17, daar zegt Jezus zo mooi. Zeg, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En een voorbeeld daarvan vind je in de Bijbel, in het Bijbelboek Koningen, 1 Koningen. Daar maken we kennis met een meneer die heet Obadja. Dat is niet de profeet Obadja, even tussendoor voor de theologen. Nee, het is Obadja. En Obadja werkt aan het hof. Een gelovige man die werkt heeft een ongelovige werkplek. Hij dient onder koning Agas. Nou, en dat is toch wel een hele bijzondere koning. Een koning, en dat zullen we straks nog een keer terugzien komen, die zich niet hield aan de regels die God had gesteld. En hij doet niet alleen dat, hij dient daar niet alleen, hij heeft ook een hele speciale missie. Hij zorgt voor 100 profeten. 50 in 1 grot en 50 in een andere grot. En hij werkt daar op een hele moeilijke plek. En ik denk dat zijn werk en ook het zorgen voor deze 100 profeten... en de nodige slapeloze nacht heeft gekost. Hoe krijg ik het eten daar? Hoe zorg ik ervoor dat niemand ervan weet? Hoe doe ik dit geheim? Want hij wist dat zodra iemand zou weten van zijn werk, niemand meer veilig was. Hij het zou moeten bekopen met zijn leven. En dat is bijzonder. En ik wil daar ook met je gaan lezen een gedeelte wat je vindt uit 1 Koningen 18 vanaf vers 1 tot en met 16. 1 Koningen 18 vanaf vers 1 tot en met 16. En het verhaal staat daar. Voor er 3 jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia. Met de woorden, ga je opwachting maken bij Ahab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was er hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Ahab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Toen koning Izebel en de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja 100 van hen in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. Ahab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Ahab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. En toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde, dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, Heer, dat u mij aan Ahabs genade wilt overleven? Zo waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar weet ik niet waar. En als ik dan tegen Agab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij mij vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u ooit verteld, Heer, wat ik heb gedaan toen Ezebel de profeten van de Heer liet uitmoorden? Dat ik 100 van hen in een schuilplaats heb geboden, 50 in één grot en 50 in een andere. En dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde, zo waar de Heer van de hemelse machten in wiens dienst ik sta leeft, vandaag zal ik bij Agab mijn opwachting maken. Tot zover. Obadja, een gelovig man. Vers 3 lazen we. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. En vers 12 herhaalt dat nog een keer. Dan zegt hij dat zelf. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. En deze Obadja is tegelijk hoofd van de huishouding aan het hof van koning Asa. En als je doorleest vanmiddag nog eens in dit boek, want het zijn natuurlijk die wonderlijke verhalen, want het offer op de karma volgt op dit verhaal. Dan lees je in 1 Koningen 16 vers 29 dat wat Agab deed was slecht in de ogen van de Heer. Hij trouwde met de heidense Izebel en ging de god Baal vereren. Compleet met Baals tempel en alles wat bij die cultus hoorde. Hij tergde God meer dan alle vorige koningen van Israël. Het zal maar van je gezegd worden. Hij tergde God meer. Hij deed het niet goed. En we lezen vaker van zulke gelovigen als Obadja die op een moeilijke plek hun werk moeten doen in een anti-omgeving. Wat dacht je van Jozef aan het hof van de farao? Lang niet makkelijk. Of Daniel, die al die tegenstanders op zijn, die uit waren op zijn plek en daar moest hij dienen. Of wat dacht je van Mordechai met Haman en zijn snode plannen? En toch gingen deze mannen door. Weet je, het was lastig voor hun, maar ook voor Obadja om de Heere te dienen. Weet je, want je kunt het niet van de daken schreeuwen. De mensen zijn tegen. Je bent een geheime gelovige. Maar het geeft ook veel kansen. Want Obadja in zijn rol was in staat om te zorgen dat er 100 profeten in leven bleven. Weet je, hij wist wat er ging gebeuren en hij was het er niet mee eens. En hij waagde zijn leven om deze profeten te redden. Izebel wilde ze doden. Maar Obadja zei, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. Daar heb je moed voor nodig. Weet je, geheime gelovigen zien we dan ook heel vaak als supergelovigen. Nou, de praktijk is niet waar. Het zijn niet van die hele stoere christenen. Het zijn mensen die echt wel bang zijn in situaties. Die af en toe ook radeloos zijn. Maar toch, ze gaan door. Weet je, ze gaan met angst en beven door met hun werk. Dat is wat hun roeping is. En dat is wat ze willen doen. En dat zie je bij Obadja. En als Elia hem dan ook opdraagt om zijn komst aan te kondigen bij de koning, nou dan smeekt die Obadja heel wat. Ik weet of je het verhaal leest, er staat prachtige zin in, dan verdwijnt u naar weet ik niet waar. Hij zag het helemaal niet zitten. Hij wilde er niks mee te maken hadden, maar toch, hij gaat door. Hij gaat naar Agab toe. Weet je, geloven in een dreigende wereld is niet leven zonder angst, maar is je niet laten weerhouden door de angst. Omdat je weet dat je met God er dwars doorheen kunt gaan. Het is vaak geloven, heb ik opgeschreven, met vrees en beven. Maar wel doen. Doen wat je moet doen in navolging van wat Jezus heeft gedaan. En als er echt op aankomt, als het je op de man of vrouw af wordt gevraagd, dan kun je niet zwijgen over Jezus. Hoe dan? Hoe kun je dan je geloof handen en voeten geven? Nou, ik denk dat Jezus daar iets over heeft gezegd, over hoe we dat moeten doen. Matthäus 10 vers 16 zegt, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duivel. En als je dat nou eens projecteert in een Obadja. Obadja was een gelovige die deed wat hij moest doen. Hij redde de profeten met de aankondiging van Elia. Weet je, de duifhouding is doen. Dat is wat je moet doen. Maar hij was ook slim. Hij zorgde dat hij niet opviel. Dat hij onder de radar bleef. Mensen hadden het niet in de gaten. Dus hij was de onschuld van de duif en de slimheid van de slang. Want vanuit zijn plek kon hij dienen. Was hij in staat dat te doen wat een ander niet kon doen. Weet je, dat zie je in de praktijk heel vaak. Ik moet dan denken bijvoorbeeld aan die Noord-Koreaanse vader. Die man die bidt dag en nacht voor zijn kinderen. En zijn kinderen weten niet dat vader bidt. Zijn kinderen weten niet eens dat hij christen is. Waarom niet? Als die kinderen dat zouden weten, zouden dat kunnen vertellen op school. En als het op school bekend zou worden, zouden er alleen maar problemen kunnen ontstaan. Deze vader kan dat niet delen. Of ik denk aan die Filipijnse huishoudster. Die tijdens haar werk zingt van Jezus. En regelmatig met haar Catharese eigenaar praat over Jezus. Iets van hem probeert te vertellen. Of aan die Bengalese vrouw die midden in de jungle een kleine dokterspost runt. Om de mensen te helpen. En tussen neus en lippen vertelt over Jezus. En af en toe mag bidden met haar patiënten. Of die gemeente in die Pakistanse stad. Die daar een soort van geheime apotheek runt. Waar heel veel moslims langskomen voor medicijnen. En waar ze ook zo ter neus en lippen door iets kunnen vertellen over Jezus. Weet je, talloze mensen komen daar langs. En ze hebben allemaal kansen. Blijf op je post en bid om kansen om van Jezus te getuigen. Dat is de houding die heel veel van deze mensen hebben. En Obadja die deed dat. En geleime gelovigen doen dat. Ze blijven op hun post om te vertellen over Jezus. Weet je, dat kunnen jij en ik ook doen. Blijf op de post waar we zijn en vertellen over Jezus. De kansen grijpen die daar zijn. Hoe moeilijk het soms ook is. En toen ik hier zo mee bezig was, moest ik eigenlijk denken aan een ontmoeting die ik een paar jaar geleden had met een pastor in een Aziatisch land. Islamitisch land. En op een middag zaten we ergens en was uitgenodigd om langs te komen Pastor M. En Pastor M leidt een gemeente in de binnenlanden van dat land. Nou, dat betekent in de praktijk dat hij, ja, dat zijn gemeente bestaat uit tweede rangs mensen, tweede rangs burgers. De mensen in de jungle, de mensen van de stammen, horen er eigenlijk niet bij. Die zijn niet interessant. Behalve als er verkiezingen zijn. Als er verkiezingen zijn, is iedereen interessant. En dan zie je dan ook, dan komen de regeringspartijen de jungle in en regelen ze van alles. Er komt een school, er komen nieuwe huisjes, de weg wordt hersteld. Sommigen beginnen met het aanleggen van elektriciteit. Want de stemmen moeten wel veilig gesteld worden. En zodra de stemming geweest is, zijn ze ook weer van de raden. Wel, als hij naar de stad komt waar wij waren, is hij met zijn 4x4 ongeveer anderhalf uur onderweg om vanuit het dorpje via de jungle bij ons te komen. Als hij geen geld heeft voor benzine, moet hij lopen. Dan is hij 6 uur onderweg. Wel, deze keer was hij samengekomen met zijn echtgenote. En hij vertelde dat ze hadden samen 4 kinderen. 2 van de kinderen woonden nog thuis en 2 waren aan het studeren geslagen. En hij vertelde over zijn gemeente. En hij vertelde dat er ongeveer 60 leden waren in zijn gemeente, grote en kleine samen. En dat waren ongeveer 13 huishoudingen. En die 13 huishoudingen waren 40% van het dorp. En in dat soort landen was het niet ongewoon dat men probeert hele dorpen te islamiseren. Dat was ook in dit dorp al meerdere keren gebeurd. Maar hij vertelde, het was nog steeds goed gegaan. Er waren nog steeds geen grote ongelukken gebeurd. Maar het was wel een zorg die hij had. En hij vertelde dat hij was geboren in een gezin met een christenvader en een christenmoeder. En hij vertelde dat zijn vader was tot geloof gekomen op basis van een droom. Zijn vader had de man in het wit ontmoet. Een uitdrukking die we vaak mee horen in dat soort landen. Dat mensen Jezus zien in een droom. Nou, de pastor ging door en hij vertelde dat hij in 2005 een roeping kreeg om naar dit dorp toe te gaan. En hij accepteerde die roeping. En hij zei, ik was hier nog niet zo heel erg lang. En toen ging de echte pastor, of de eigenlijke pastor, want hij zou komen helpen. De pastor van dat moment, die ging er vandoor. En hij bleef over en hij werd de nieuwe pastor. En de pastor leeft uit geloof. Nou, dat klinkt heel vroom. Maar dat betekent in de praktijk dat je maar moet zien wat er voorbij komt. En dat betekent in heel veel situaties dat er gebrek is. En eigenlijk zei hij, we hebben gebrek aan alles. En soms hebben we maar genoeg eten voor 1 dag. van één maaltijd per dag. Hij zei, geld voor de kleren voor de kinderen is er ook niet altijd. Laat staan geld om naar school te gaan. En hij zei, ik heb eens een brief gestuurd naar de regering of we geld kunnen krijgen om onze kinderen naar school te laten gaan. Hij zei, maar dat ging niet gebeuren. Maar God deed een wonder. Hij zei, er is een Chinees in het dorp en die betaalt het schoolgeld van de kinderen. God is goed. Weet je, hij vertelde over zijn uitdaging. En de uitdaging waar hij op dat moment mee te maken had, was een hele bijzondere. Even je meenemen hoe het daar werkt. De mensen in de jungle mogen een stuk bos vrijmaken, de bomen omkappen, dan mogen ze daar een huis op bouwen. En dan is die grond van hun. Wel, hadden ze in de kerk gezegd, dat kunnen wij ook wel doen. We gaan een stuk bos vrijmaken, dan bouwen we daar een kerk op. En dan hebben we een eigen kerk met eigen grond. Nou, de regering dacht daar anders over. De regering zei van, dat gaan we niet doen. En ze sloten de kerk. Ze mochten er niet meer in. En dat betekent dat ze op dit moment op een andere plek samenkomen. Het betekent ook iets anders. Hij was opgevallen. En de overheid had hem verplicht om 1 keer in de 2 weken langs te komen met zijn agenda, waarin hij moest gaan laten zien wat hij allemaal had gedaan. En dan moest hij niet alleen komen, en dan moest hij 2 getuigen meenemen. 2 mensen die zeiden dat het inderdaad klopte wat hij had verteld. En dan zei Peter, heb ik het wel zo moeilijk mee, zo zwaar mee. En dat tol eist ook zijn tol in zijn lichaam. Zijn cholesterol was veel te hoog. En hij had meerdere klachten waar hij mee kampte. Maar hij had ook klachten door het vele lopen wat ze moesten doen. Want hij zegt, als er af en toe een beroep komt van een van onze gemeenteleden en we moeten op reis, ja, dan kunnen we lang niet altijd met de auto. Waarom niet? Er is geen geld voor benzine. Hij zei, dan moeten we lopen. Hij zei, soms zijn we zo moe dat we gewoon maar op de weg gaan liggen om een stukje te slapen. En als we dan weer wat bijgekomen zijn, dan lopen we weer verder. Hij vertelde ook dat hij vaak had willen vertrekken. Maar hij had het niet gedaan. En ik vroeg waarom niet. En hij zei, God heeft mij geroepen op deze plek. En daarom blijf ik. En een andere reden waarom hij niet weg wilde gaan, dat was omdat hij heel erg bang was dat zodra hij zou vertrekken, islamieten zouden komen om zijn gemeente te bekeren tot de islam. En dat wilde hij niet. Hij kreeg regelmatig de vraag van zijn eigen familie waarom hij niet terugkwam. Want waar zijn eigen familie woonde, hadden ze het veel beter. Ook zijn kinderen vroegen regelmatig aan pa, pa, wat doen we hier nog? We kunnen beter naar de familie toe gaan. Daar kunnen we veilig zijn en hebben we het veel makkelijker. Hebben we veel meer rijkdom waar we van kunnen leven. Dan moet ik even kijken. Maar toch niet. Onze broeder, hij ging door. Hij bleef doorgaan. Waarom? God had hem geroepen. En weet je, dat vind ik zo bijzonder. God had hem geroepen. En dat is waarom hij bleef staan. En weet je, als ik hem dan zo zie, zo'n klein, teer mannetje. Dan denk ik, kerel, wat kan ik veel van jou leren. Waarom blijf je? Omdat God je geroepen had. En aan het einde van dat gesprek hebben we nog met elkaar kunnen bidden. En mochten we een zegen over hem bidden. Toen stonden ze samen op. En ik zag ze vertrekken. En weet je, daar gingen ze. En waarom? Terug de jungle in. Waarom? Omdat God had hem geroepen. Weet je, dat soort mensen, daar heb ik altijd heel veel respect voor. Weet je, wij leven hier zo makkelijk. Tenminste, ik leef hier heel makkelijk. En als ik dan denk aan Pastor M en die andere pastor die hun roeping en hun leven hebben ervaren en aan die roeping hebben geantwoord, dan denk ik, Peter, wat kun je veel van hen leren. Maar wat is het belangrijk dat we blijven bidden voor deze mensen. En dat is eigenlijk ook, ja, mijn oproep naar jou toe. Blijf bidden voor deze mensen. Want hun leven is soms zo zwaar. En het gaat soms heel erg ver. En om je daar iets van te laten zien, wil ik eigenlijk je een korte video laten zien. Een opname van een lied. Het is het lied I Have Decided. En het is een beetje het lijflied van de kerk. Als we daar zijn, dan zingen we dit ook met deze mensen. En in dit lied kun je niet alleen luisteren naar de melodie en naar de muziek. Maar wordt ook verteld waarom en hoe het lied is ontstaan. En ik wil je daarom uitnodigen om gewoon mee te gaan kijken naar deze video. Waarin dit lied wordt gezongen en ook wordt verteld hoe het lied tot stand is gekomen. I Have Decided. Thank you.
There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do, and so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back."
Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back.
After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing.
The cross before me, the world behind.
Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time. Eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region. Because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death.
No turning.
Elke keer als ik dit lied hoor, en zeker ook het verhaal erbij hoor, dan denk ik, dit is wat. Weet je, en dit is realiteit. Mensen die hun leven laten omdat ze Jezus volgen. En dat is waar we het over hebben. Weet je, dit is helemaal niet romantisch. Dit is gewoon realiteit. En deze mensen hebben jou en mijn gebed nodig. Dus ik wil ook graag mijn toespraak af gaan sluiten met bidden. om gewoon een zegen te vragen voor deze bijzondere mensen. En ik wil je graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we bij u mogen komen. Heer, dat u ons uitnodigt bij u te komen. Heer, u houdt er geen spreekuur op na. U zegt dat u er altijd bent en altijd voor ons wil zorgen en dat we welkom zijn bij u. En vader, als gemeente willen we ook op dit moment zo bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Heer, hen die omdat ze voor u hebben gekozen in moeilijke tijden zitten, moeilijke situaties doormaken. Heer, klappen krijgen. Heer, opgesloten zitten. Heer, misschien zelfs de dood voor ogen hebben. Maar Heer, ze hebben gekozen voor u. Ze hebben besloten u te volgen, Heer. En dat zetten ze door. En vader, voor mij zijn dat enorme lessen. Heer, als ik met deze mensen mag spreken, dan ben ik zo'n klein Petertje. Heer, zo'n klein mannetje. Heer, want ik weet niet wat het is, Heer. Ik ken hun situatie niet. Maar vader, ik dank u, Heer, dat ik wel voor hen mag bidden, omdat u hun situatie wel kent. Omdat u kunt ingrijpen. En dan bid ik u zo, Heer, wil voor deze mensen zorgen. Heer, bidden we u tezamen, Heer. Strek uw rijke hand over hen uit. Heer, laat zien dat u een machtig God bent. Laat zien, Heer, dat u altijd helpt. Laat zien, Vader, dat u de God bent die zegt, ik ga met je mee. Ik ben bij je altijd. Vader, ik bid u zo, Heer, wees nabij. Heer, zorg voor Pastor M. Heer, ga met hem mee. Heer, maar dan noem ik ook Youssef. Heer, Youssef kwam ik tegen in de kerk en hij vertelde mij dat zijn vrouw niet wist dat hij in de kerk zat. En als ze dat zou weten, dan waren de rapen gaar. Heer, dan bid ik u voor Runner die we in China tegenkwamen. En toen vroegen we aan Runner, wat kunnen we voor je doen? We kunnen, bid voor ons. Heer, en toen vroegen we, waar kunnen we voor bidden, Runner? En hij zei, bid dat de vervolging blijft, want dan groeit de kerk. Heer, het is een logica die ik vaak niet kan bevatten. En toch zien we in de praktijk dat het waar is. Heer, maar toch bidden u, Heer, zorg voor uw kinderen daar te plaatsen. Help ze, voorzien wat ze nodig hebben, Heer. Ze hebben gebrek vaak aan alles en dan leven ze uit geloof. Oh, dat klinkt zo mooi, zo vroom. Heer, maar het is zo pittig, zo lastig. Maar ik dank u, Heer, dat u er altijd bij bent. Heer, blijf zorgen voor hun. Heer, blijf voor ze zorgen. Heer, in alle situaties. Maar bovenal, Heer, maak het zo dat ze ervaren dat u nabij bent. En Heer, zo zegenen vanuit dit land, hen in al deze plekken. Dan dank u voor uw Heilige Geest, Heer, dat u met uw geest daar bent, Heer. En dat u in staat bent veranderingen te bidden. Heer, dat bidden we juist tot u. Waarom? Omdat u zegt, bij mij zijn alle dingen mogelijk. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee, Heer, voor u is niks te wonderlijk. Daarom, Heer, weten we ook dat onze gebeden niet voor niets zijn. Dat u er iets mee gaat doen. En dat u voor hen gaat zorgen. Heer, zo zegenen we hen. In Jezus' naam. Amen. Dank dat je hebt willen kijken. Ik wens je God zegen toe vanuit het Friese. God gaat met je mee. Nogmaals, God zegen toegewenst. En tot de volgende keer. En hopelijk dan weer live bij jullie in Den Helder. Gegroet.
My heart, Lord, here's my heart. is my heart, Lord. Speak what is true.
Here's my heart.
Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true.
Speciaal voor onze spreker, omdat hij altijd zo origineel is met liedjes uitkiezen. Dat ze elke keer hetzelfde liedje zingen. Dan dachten we, daar kunnen we niet omheen, anders zal hij misschien boos zijn. Dus we zingen Opwekking 181, Majesteit.
en ook aan het einde van deze dienst mogen we elkaar ook de zegen meegeven. Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken dat u weer heeft gekeken naar deze uitzending van de Vrije Evangelische Gemeente Den Helder. En u ook een hele gezegende week toewensen. Dank u wel nogmaals voor het kijken. En ik wil u graag de zegen meegeven die ook beschreven staat in Numeri. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede. Totdat hij weer komt op de wolken. En wij hem allemaal mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Halleluja. Amen. Een hele gezegende week toegewenst.
Goedemorgen broeders en zusters. Wat leuk dat ik ook even voor de camera mag komen in de huiskamer. En ik vind het heel leuk om zondags te zien wie er nu weer in beeld komt. En ik wil de groeten overbrengen van mij. Het gaat goed met mij. En ik ervaar wel dat we ruimte krijgen van de Heer om ook meer hem te zoeken en in zijn tegenwoordigheid te zijn. En daar ben ik heel blij mee. Want God is zeker goed en hij geeft hem ons. En we kijken allemaal uit naar het moment dat we weer langzaam de kant naar de kerk op kunnen gaan. En tot die tijd wens ik u het allerbeste toe en God zegen. Groetjes vanuit de huiskamer.
Kijk, de kerkzaal ziet er erg leeg uit op dit moment. Omdat er een nieuwe vloer gelegd gaat worden. Maar dit is een beetje hoe de muziekgroep dus de opnames maakt in de gemeente.
Speak what is true.